En vanavond gaan we dan terug naar Matteüs, hoofdstuk 24, waar we die uitdrukking immers vinden in vers 37, gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, tot de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. De verwijzing naar de dagen van Noach is duidelijk genoeg. Het had ook verwijzing kunnen zijn eventueel naar andere dagen. Bijvoorbeeld de dagen van vlak voor de, van de jaren zelfs van voor de verwoesting van Jeruzalem. In de dagen van Jeremia en Ezechiël bijvoorbeeld. Want ook toen bekende men niet het oordeel dat over de stad zou komen. Hoewel het was aangekondigd en uitgebreid door de profeet ook uitgelegd. Het had ook andere tijdstippen kunnen zijn, maar de verwijzing specifiek naar de dagen van Noach brengt ons inderdaad bij dat merkwaardige verschijnsel in de dagen van Noach, van de omgang van engelen op aarde. En daar hebben we dus ook betrekkelijk uitgebreid bij stilgestaan. Ik wil nu graag de draad opnemen van het hele gedeelte hier in Matteüs 24, waar immers de oorspronkelijke vraag was van de discipelen. Die vraag vonden we in Matteüs 24 vers 3... waar gevraagd wordt, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der aion, de volleinding der eeuw of der wereld, zo u wilt. De vraag is dus, waaraan kunnen we zien dat dat einde nadert? En dat we staan kort voor de wederkomst van Christus, want daar gaat het in de praktijk natuurlijk toch om. Althans, de dagen kort voor de definitieve vestiging van dat Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van de Heer Jezus Christus op aarde. En de woorden die wij lazen later in Matteüs 24, die we ook zojuist gelezen hebben, daarin wordt gezegd, nou ja, in het algemeen zal het zo zijn dat men het helemaal niet in de gaten heeft. Net zo min als dat men in de dagen van Noach in de gaten had dat die vloed zou komen, net zo min zal men te zijner tijd doorhebben dat tijden der heidenen aflopen, eigenlijk dat het einde der tijden der heidenen aangebroken is, maar in ieder geval dat de tijd nabij is dat de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. De vergelijking gaat nog meer op, omdat de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde in het algemeen gepaard gaat met een oordeel over heel de mensheid feitelijk. En net zo min als men een oordeel van de zondvloed zag aankomen, zal men dit oordeel zien aankomen. Niettemin, in de versen die hier tussen staan, wordt natuurlijk toch het een en ander genoemd dat op een of andere wijze kenmerkend is voor de wederkomst van Christus. Althans voor de tijd die eraan vooraf gaat. En feitelijk wordt in het hele schriftgedeelte samenvattend gesproken over alles wat er zou gebeuren vanaf de dagen waarin deze vraag gesteld werd, tot aan het moment dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is Matteüs 25 vers 31 waar ik dat uit citeer. En dus betreft deze uiteenzetting niet alleen de dagen die ogenblikkelijk aan de wederkomst van Christus voorafgaan, maar het betreft ook de dagen waarin wij leven, want ook die passeren in die periode tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Maar het antwoord dat de Heer geeft is meteen in vers 4 van Matteüs 24. Zie toe dat u niemand verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zullen er velen verleiden. Het wordt later herhaald, op een later punt in de uiteenzetting, in vers 23 namelijk, als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Het idee is dus dat van die verleiding die constant op de loer ligt, en waar dat vandaan komt, dat hebben jullie inmiddels hopelijk wel begrepen. Dat komt uiteraard van de grote tegenstander. En van degene die zichzelf uiteindelijk zal voordoen als de Christus uiteraard. Maar zoals Johannes ook zei, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan in de eerste Johannesbrief, niet alleen de antichrist komt, maar vele antichristen waren er al, zei Johannes, in zijn dagen. En daarover spreekt de Heer Jezus dus ook als hij zegt, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Hoe dan ook zij, valse Christus is een valse profeet in elk geval. en de valse Christussen zijn valse profeten. En dat is het eerste waar de Heer Jezus tegen waarschuwt. Want ongeacht de tijd waarin men leeft, ongeacht hoe lang het nog te gaan is, men zou niet verleid worden, maar geleid worden. En wel door de Heilige Geest en in het bijzonder naar de aanstelling tot zonen. De uitdrukkingen heb ik gehaald even gauw uit Romeinen hoofdstuk 8, waar dat staat, zoveel als we door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En die geest leidt ons naar onze aanstelling tot zonen. En om die reden heet de Heilige Geest zelfs de geest van het zoonschap, of eigenlijk de geest van de zoonstelling, als het helemaal correct zou vertaald zijn. Hoe dat ook zij, dat is de waarschuwing. En daarna krijgen we weliswaar een uiteenzetting over al wat er nog zou moeten gebeuren. Nou ja, alles. Niet alles, maar er wordt een samenvatting gegeven van de situatie in de wereld. Daarna wordt er een draad opgenomen in vers 15 met inderdaad chronologische gegevens. Als er staat wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Staande in de heilige plaats. De gruwel der verwoesting, niet Daniël uiteraard. Hè. Staande in de heilige plaats. En dat is een chronologisch statement. Omdat we met deze uitspraak terecht zijn al na de opname van de gemeente. Namelijk in het midden van de 70ste week van Daniël. Waarin de gelovigen worden opgeroepen. In ieder geval Judea te ontvluchten, want als je dan wel ergens gelovigen zou vinden, zou het moeten zijn in Jeruzalem. Om de eenvoudige reden, maar ik ga die dingen nou niet gedetailleerd uitleggen, dat doen we een andere keer, dat weet je veel. Maar omdat nog eenmaal na de opname van de gemeente het evangelie opnieuw gepredikt zou moeten worden in heel de wereld. En we zouden ons realiseren dat al wat er aan kennis van het woord Gods is onder gelovigen nu, is natuurlijk straks in één klap met de opname van de gemeente ook inderdaad verdwenen. Terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, mijn boeken staan er nog en die van u ook. Misschien dat men daar nog wat aan heeft. Maar ik laat niet graag iemand willekeurig door mijn bibliotheek razen en grazen of grasduinen. Dan zeg ik wel, kijk, dit is wat, dat is wat, dit is helemaal niks. En dat kan je beter niet lezen en dat, enzovoorts. Want als je dat, en dan heb ik nog een aardige selectie. De boeken zijn toch redelijk uitgezocht, maar dan nog, als je daarin de waarheid wil vinden, dan wordt het toch nog vaak zoeken, schriften, zo is het nou eenmaal. Maar in het algemeen wilde ik maar zeggen, het is in het algemeen weg. De prediking van het evangelie moet dus helemaal opnieuw beginnen en begint ook inderdaad in Jeruzalem. Dat is Openbaring 11. In elk geval waar dat staat, er zijn wat complicaties aan, maar die ga ik daar toch verder niet op in. Maar het is in elk geval Openbaring 11 waar dat uiteengezet wordt. Waar twee getuigen, twee oudgedienden, dat kun je wel zeggen rustig. Twee oude profeten, van stal gehaald worden wil ik niet zeggen. Want omdat het tegen kerstfeest loopt kun je dat helemaal nog niet zeggen. Maar goed, maar hoe heet zoiets? Opnieuw, ze gaan opnieuw aan de bak heet dat. Hè? Ze moeten opnieuw... worden ze aan het werk gezet, beginnend in Jeruzalem. En zelfs niet beginnend in Jeruzalem, voor hun geld zelfs exclusief in Jeruzalem. Zodat als ze 3,5 jaar later gelovigen zijn, zou je ze moeten verwachten in Judea. En als ze daar niet zijn, ja, dan weet ik het helemaal niet meer. Hè? En dus worden zij opgeroepen om te vluchten, het land uit te vluchten. Dat is de laatste gelegenheid hier trouwens, en daar hebben we het al eerder over gehad. Men zou het land uitvluchten, want vanaf dat moment begint de grote verdrukking. Vers 21, die voor hen, voor Judea, de Joodse staat, of wat het maar wezen mag, dan toch verkort wordt tot slechts 3,5 jaar, wat me lang genoeg lijkt overigens, maar vooruit. 3,5 jaar, totdat de Heer zijn voeten zou zetten op de Olijfberg, hetgeen dan beschreven wordt min of meer vanaf vers 29. Maar ook over die periode, nog in de 70ste week, staat dan opnieuw die uitspraak van vers 23, zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. In vers 11 stond vele valse profeten, dat is logisch ook, want het betreft de hele gemeentelijke periode eigenlijk, want binnen die context staat het, wordt het zo genoemd. In vers 24 staat het binnen de context van die 70ste week van Daniël, of meer specifiek de tweede helft daarvan. En daarvan staat, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Daar is inderdaad de valse Christus en de valse profeet ook bij, namelijk de duivel zelf. Want dat zijn de dagen waarin de oude draak, hoe heet hij, de oude slang, en zijn personeel op aarde zijn geworpen. Dat gebeurt ter gelegenheid immers van de opname van de gemeente, zoals we gezien hebben. Het zal misschien wat tijd vergen voor ze enigszins invloed krijgen of aan de macht komen, of hoe dat maar heten mag. Maar als het gebeurt, dan ben je al terecht in het midden van de 70ste week, als dat het beeld wordt opgericht. Dat heeft rechtstreeks met die valse Christus, met de antichrist dus, van doen. En er is er niet maar één, maar er zijn er meerdere, want Satan en zijn engelen worden op de aarde geworpen, uiteraard. En daarmee, ze stellen zich collectief in de plaats van Christus, zo ben ik vorige keer geëindigd, zo goed als wij collectief als gemeente de plaats van Christus innemen. Wij zijn de Christus, dan wel, wij zijn zijn lichaam, wij horen bij hem, wij zijn zijn ecclesia, of hoe dat maar genoemd mag worden, en zo verder. Wij heten dan niet, weliswaar niet Christussen, en terecht niet, maar we heten Christenen, maar het is wel een Bijbelse nomenclatuur, hè? Het is een Bijbelse aanduiding. En in dat verband, in verband met de tegenpartij staat er, zullen valse Christus en valse profeten opstaan. Die zijn er dan dus op aarde, over die dagen gaat het. Maar als iemand zegt, ziet hier is hij of daar staat erbij, gelooft het niet. Niet dat hij de figuur daar niet is, maar het is een valse uiteraard, het is niet de echte. Maar hij zal zich ongetwijfeld manifesteren en de gruwel der verwoesting, dat beeld waarover vers 15 spreekt, heeft daar natuurlijk rechtstreeks mee van doen. En van deze staat inderdaad, ze zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zal verleiden. Mijn Bijbel geeft ook een rechtstreekse verwijzing daaronder naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 11, die hebben we ook al eens eerder aangehaald. Daar staat namelijk precies hetzelfde en daarvan weten we ook zeker dat het rechtstreeks van doen heeft met de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Er staat precies dezelfde uitspraak bij. En er had ook wel een verwijzing bij mogen staan natuurlijk naar Openbaring 13, waar precies hetzelfde staat. En daar wordt het genoemd in verband met die beesten. En met name het tweede beest. En dat is de antichrist inderdaad. En dat kan hier dus ook niet missen, omdat we hier precies dezelfde uitdrukking vinden. Hij doet grote tekenen, wonderheden, alzo dat hij, indien het mogelijk waren, of dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Dat vind ik, vind ik nog steeds ook het vreemde, het merkwaardige van heel dat gedoe rondom die Maitreya. Alles wat erover geleerd wordt, past precies in de Bijbelse beschrijving van de antichrist en de zijnen. Maar dan ook precies. Toch trappen velen erin en het ligt voor de hand en dat zal wel gewoon zijn omdat men de Bijbel zelf niet kent. Maar het is heel frappant om die dingen, om er kennis van te nemen, omdat het volstrekt overeenkomt met wat de Bijbel ervan zegt. Maar niettemin, men wordt verleid omdat men de Bijbel feitelijk niet kent. En dus ziet, ik heb het u voorzegd. Daar is dus ook niks tegen te doen als zodanig. Het enige wat overblijft is de persoonlijke waarschuwing in dit schriftgedeelte van de Heer Jezus aan de gelovigen. Zie, ik heb het u voorzegd. Je bent gewaarschuwd. En nou goed, men zou trouw blijven aan de Heer. En de dingen toetsen aan de schrift. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. De binnenkamer is normaal gesproken de verwijzing naar de vertrekken bij de tempel. Ik persoonlijk waag te betwijfelen of het in die dagen een tempel is. Misschien zijn er binnenkameren, weet je veel wat. Maar in elk geval, er staat, gelooft het niet. En wat de woestijn betreft, gaat niet uit. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de zoon des mensen wezen. En daar zijn we bij de clou. Het belangrijkste van de uitspraak is niet eens zozeer de aard van de bliksem, maar het onverwachte van de bliksem uiteraard. Zomaar ineens, plotsklaps, als een donderslag, eventueel bij heldere hemel zelfs, zal ik maar zeggen. Hè? Het onverwachte ervan namelijk, in verband met de toekomst van de zoon des mensen. Maar niettemin, die toekomst van de zoon des mensen breekt in die dagen aan, hoe onverwacht dan ook. Uitlopend op de officiële vestiging van zijn koninkrijk over heel de aarde, maar let op het onverwachte. Men weet niet wat er te gebeuren staat. Bovendien, voor zover er in die dagen gelovigen zijn, kan je er niet van uitgaan dat ze een uitgebreide schriftkennis hebben. Eenvoudig omdat daarvoor de tijd te kort geweest is. Zie. Dat maakt het zo moeilijk. Nou goed. Waarna wij lezen vanaf vers 29, er stond na de verdrukking van die dagen, Kortom, dat is weer een chronologische uitspraak, een chronologisch statement. Dan ben je dus 3,5 jaar later, na de verkorte dagen uit vers 22 dus, 1260 dagen wordt elders gezegd, dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven. Kortom, dat is het einde van de 70ste week van Daniël, zoals in het Oude Testament uiteengezet. En dan zal inderdaad aan de hemel, of in de hemel verschijnen, het teken van de zoon des mensen. En dan zal onder andere vanaf dat tijdstip, want het is denk ik niet op dat tijdstip, maar vanaf dat tijdstip zal ook deze profetie uit Zacharië 12 vervuld worden. Merkwaardigerwijs, in mijn Bijbel staat er niet eens een verwijzing bij. De uitspraak namelijk, dan zullen alle geslachten der aarde, van het land namelijk, want zo staat het in Zacharië 12, zullen wenen en zullen de zoon des mensen zien. Ze zullen namelijk zien wie ze doorstoken hebben, dat is Zacharië 12. En daarna zou men rouw over hem bedrijven als over een eerstgeborene. Alle geslachten van het land staat erbij. Uiteraard niet van de ene dag op de andere, het zal de tijd daarop zijn uiteraard. Maar hier staat het, hè. En er staat ook bij, men zal hem zien komen op de wolken des hemels, want het is een duistere dag, wordt het elders beschreven, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En zoals je in, laten we zeggen, vers 6 tot en met vers 13 of 14 een beschrijving vindt van de algemene situatie in onze tegenwoordige tijd, zo vind je daarna vanaf vers 15 tot en met vers 28 een beschrijving van de dagen van de 70ste week van Daniël. Met de nadruk uiteraard op de tweede helft daarvan, want die is meest belangrijk, uiteraard. Zo vind je daarna vanaf vers 29 en wat er verder volgt, de beschrijving van de dagen die volgen op die 70ste week van Daniël. En die duren tot aan, laten we zeggen, het begin van de 1000 jaren. Het moment namelijk waarop inderdaad heel de aarde, alle mensen aan Christus onderworpen zullen zijn. Dat wil zeggen, wat er van over is. Vanzelfsprekend. En dus vind je hier een beschrijving van de gebeurtenissen in die dagen. En eigenlijk, die beschrijving loopt helemaal door tot het eind van hoofdstuk 25. Nou ja, dat laatste deel is wat uitgebreid. En anders dan zeg ik, nou ja, het loopt door tot aan vers 31 van hoofdstuk 25. En wat de rest volgt, wat er verder volgt in hoofdstuk 25, is commentaar op vers 31 namelijk. Zo kun je het ook zien. Maar niettemin beschrijft die hele periode na de 70ste week van Daniël en in afwachting van het aanbreken van de 1000 jaren, om zo te zeggen. Het is dezelfde periode die in het algemeen besproken wordt in Openbaring. Per slot, Openbaring vind je in hoofdstuk 2 en 3 beschrijving van onze bedeling feitelijk. Daar in hoofdstuk 4 en 5 gebeurt er überhaupt niks, want het is gewoon een soort achtergrondinformatie voor wat er nu verder gaat gebeuren. Een visioen over het lam op de troon in de hemel met de 24 oudsten en wat het maar wezen mag. En daarna beginnen de gebeurtenissen in Openbaring 6. En Openbaring 6 gaat ook over de 70ste week van Daniël. Tot aan dat er ook staat dat zon, maan en sterren zullen verduisterd worden enzovoorts. En dan weet je weer hoe laat het is. Namelijk de 70ste week is voorbij. En al wat er verder volgt in het algemeen, ik zeg in het algemeen, spreekt over wat daarna volgt, namelijk na de 70ste week van Daniël en in afwachting van de 1000 jaren. En die 1000 jaren worden dan genoemd in Openbaring, 19 of 20 is geloof ik. Nou goed, het doet er ook niet toe, maar tot daaraan toe. Maar het gaat helemaal over die periode tussen de 70ste week en het binden van Satan enzovoort. Het moment dat de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En daarvan wordt dan gezegd hier in Matteüs 24, men zal die zoon des mensen zien komen door de wolken des hemels, met als consequentie, men zou over hem rouw bedrijven om de verwijzing naar Zacharië 12, onder andere. Daarna, hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid en zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Want dat zou de Heer doen, dan wel laten doen, maar niettemin hij zou dat doen. En dat betreft uiteraard de verzameling van Israël uit de volkeren, zoals daarna ook uit het volgende vers blijkt. Want daar wordt gesproken over een vijgenboom die er ineens weer is en zelfs die levend is. En de vijgenboom is nog altijd een beeld van de Israëlitische staat, de natie als zodanig. En daarvan staat wel, als je dat dan ziet gebeuren, een herstel van Israëlitische staat, een gelovige Israëlitische staat wel te verstaan, want er is leven in. Namelijk geest, met dank aan Ezechiël 37. Dan weet gij dat de zomer nabij is. Die is het dan nog niet, maar dan is het nabij. We zijn onderweg naar hoofdstuk 25, vers 31. Ik bedoel, zover is het nog niet, maar ga die kant op. En dan vind je vers 33, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Deze versen geven dus opnieuw zo'n chronologisch statement. Ze zeggen weliswaar niet hoe lang het dan duurt, maar ze zeggen wel, denk erom, nu is het nabij. En dat was maar de vraag van de discipelen ook feitelijk. En dan de uitdrukking van vers 34, voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen, want ik had graag de nieuwe pericoop gehad, na vers 36 en voor vers 37, en niet één vers eerder, uiteraard. Dat kunt u ook zelfs zo constateren, duidelijk dat in vers 37 een nieuwe pericoop begint, een nieuwe uiteenzetting. Nieuw gedeelte om zo te zeggen, dat vers 36 uiteraard gewoon terugslaat op vers 35. Namelijk de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. Die uitdrukking slaat uiteraard op het voorbijgaan van hemel en aarde. Dat gaat uiteraard niet over de wederkomst van Christus of iets dergelijks, maar gaat uiteraard over de jongste dag. Dan ben je al voorbij de 1000 jaar. Maar dat was je al eerder, omdat de uitdrukking van vers 34, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, die uitdrukking, die brengt ons ook al voorbij de 1000 jaren. Want als u mij vraagt, dit geslacht, deze generatie, degene die nu leven, dat is de meest voor de hand liggende betekenis van de term, die generatie zou niet uitsterven tot aan de jongste dag aan toe niet. Ze zouden zelfs 1000 jaar overleven, zoals uit wat schriftplaatsen op te maken valt. In ieder geval heerst daar de dood niet. Die is er wel, maar die heerst niet. En daar gaat het maar om. Want hoe dan ook, het profetisch woord is pas vervuld. Niet als de 1000 jaren aanbreken, maar het is pas vervuld op de jongste dag. Bij de verschijning van nieuwe hemel en nieuwe aarde. En je moet bedenken dat de 1000 jaren, maar ook het verdwijnen van deze oude schepping en de openbaring van die nieuwe schepping op de jongste dag, dat allemaal voortkomt uit, het resultaat is van, de tweede komst, de definitieve komst van Christus. In heerlijkheid namelijk. Zo is dat. Zit vast aan elkaar. En dus hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dat is wat uiteindelijk zou gebeuren. Dat sluit natuurlijk aan bij het idee dat die tempel zou verwoest worden. Want daar begon het verhaal mee eigenlijk in de eerste verse van dit hoofdstuk. Waarover gesproken wordt is dat God een oordeel zou brengen. En niet alleen maar over die tempel waarvan geen steen op steen gelaten zou worden. Maar ook over de volkeren zou een oordeel komen en uiteindelijk over heel de oude schepping zou een oordeel komen. Het ligt dus gewoon in elkaars verlengde. Je kunt de verwoesting van de tempel zelfs beschouwen als een uitbeelding van het verdwijnen van deze oude schepping als zodanig. Zo zit het ook aan elkaar vast. Alleen daarvan staat, doch van die dag en die uren weet niemand. Het meest interessante woord uit de tekst is trouwens, nou, welk woord is het interessantste uit vers 36? Er is niet, hè? Nou, als je het mij vraagt, doch, gaat om de tegenstelling. En het woordje doch aan het begin van het vers dwingt ons ook tot bepaalde klemtonen in de rest van het vers. Het is niet doch van die dag en die uren weet niemand. Of doch van die dag en die uren weet niemand. Maar het is doch van die dag en die uren weet niemand. Het is de normale lezing. Want doch duidt op een tegenstelling. En de tegenstelling is dat er dus een andere dag en uur is die wellicht wel iemand weet. Nou ja, niet iedereen. Daar gaat het niet om. Maar die dag en die uren, daarvan weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Dat kunnen we laten voor wat het is. Ik bedoel, dit is voor ons toch niet werkelijk interessant, ook eigenlijk. Maar het suggereert dat die andere dag en uren in verband met de wederkomst van Christus, de volleinding der eeuw, of hoe het maar heet, in hoofdstuk 24 vers 3, dat wel degelijk bekend zou kunnen zijn. Ik zeg het dus heel terughoudend, maar dat is toch wat je uit het vers moet lezen. Dat zou bekend kunnen zijn, in ieder geval is het bij sommigen bekend. En in elk geval bij de Heer, maar hij zegt, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen, maar hij praat over de jongste dag. Zodat aan te nemen valt dat de vader en de engelen deze dag en uren van de wederkomst van Christus wel degelijk kennen, maar de zoon net zo goed. Het is toch van die dag en die uren weet niemand. Waarmee het vers dus min of meer een tegenovergestelde betekenis krijgt dan die men het dikwijls aan geeft. Want meestal gebruikt men het vers om aan te geven, de wederkomst van Christus kun je niet weten. Maar u weet hoe het is, hè? Bij de meerderheid van de christenen kent men heel het onderscheid niet tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag. Men denkt dat het hetzelfde is. Dus hen ontgaat dit sowieso helemaal volledig. En uit kringen waar men het onderscheid niet kent of nauwelijks kent, of wellicht pas kort geleden geleerd heeft, uit die kringen hoor je dus dat deze uitspraak slaat op de wederkomst van Christus. Maar dan is men nog even abuis, het gaat over de jongste dag. En dat is een heel ander ding en er zit minstens 1000 jaar tussen. Nou ja, er zit meer dan 1000 jaar tussen, in elk geval. Maar het is dus even een zijlijn. Maar het schriftgedeelte neemt steeds opnieuw een draad op, ik hoop dat u dat merkt. In vers 15 wordt een chronologische draad opgenomen, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting enzovoorts. In vers 29 wordt een draad opgenomen, terstond na de verdrukking van die dagen. Dan ben je echt op een dag terecht, net als in vers 15. Op een exacte datum. En daarna volgt een algemene beschouwing van wat er verder volgt. En die algemene beschouwing vanaf vers 29 eindigt feitelijk op de jongste dag. Maar daarna wordt er weer een draad opgenomen. Dat is die van vers 37. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. En wat daarin dus gebeurt. En de essentie van die uiteenzetting is dan ook inderdaad, zij bekenden het niet, vers 39, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Met andere woorden, ze wisten niet. Ze hadden geen idee van tijden en gelegenheden, daar gaat het om. En dat is ook inderdaad waar het verhaal mee begint in vers 3. De discipelen hadden geen idee van die tijden en gelegenheden en ze vragen het aan de Heer. En de Heer zegt, nou ja, dit en dat zal gebeuren, maar in het algemeen zal men toch niet in de gaten hebben hoe laat het is. Men zal het niet weten. Niet dat men niet kan weten, maar men weet het domweg niet, men laat zich verleiden. Dat is dan ook zijn eerste uitspraak, hè? Jezus antwoordde, zeide tot hen, ziet toe dat u niemand verleidde. Enzovoorts. En dat blijkt wel, want ik heb het Petrus nagevraagd, en die zei, nou, in de laatste dagen zouden spotters komen, die zouden zeggen, waar blijft nou die belofte van zijn toekomst? Kenmerkend. Men redeneert de wederkomst van Christus weg. Nou ja, iets als de jongste dag kan natuurlijk moeilijk, want bovendien mensen weten van natuur om een of andere reden dat er een eind moet komen aan niet alleen de ellende in de wereld, maar dus een eind moet komen aan de wereld als zodanig. Want de wereld en de ellende daarin horen nou eenmaal onlosmakelijk bij elkaar. Ik gebruik maar de cliché termen, je moet ze mij niet aanrekenen. Dat zijn gewoon vaste uitdrukkingen. Die oude schepping moet een keer verdwijnen. Dat weet men dan wel. Maar als het eerste wat de gelovigen zijn kwijtgeraakt, is nou juist wat men als een van de belangrijkste feiten had moeten onthouden, als een van de belangrijkste beloften gods, namelijk zijn wederkomst. Om een oordeel te brengen over deze oude wereld, ik bedoel eigenlijk de volkeren, in zijn wederkomst om alsnog zijn heerlijkheid te openbaren, uiteraard in deze oude schepping. Ik zeg uiteraard omdat het zo nog eenmaal was aangekondigd in het Oude Testament. Maar wellicht is daarbij nog veel meer van belang, en dat is men echt kwijtgeraakt, dat de gemeente, wij als gelovigen uit deze tegenwoordige tijd, wij daar een belangrijke rol in zouden spelen. Want ik blijf altijd zeggen, voor onszelf persoonlijk, nou ja, eigenlijk verwachten we niet zozeer de wederkomst. Ik bedoel, niet letterlijk wat het woord betekent. Dat is niet wat wij verwachten. Wat wij verwachten is dat wij met Christus verheerlijkt zullen worden en daarna met Christus geopenbaard zullen worden. Voor ons is het niet een wederkomst. Voor ons is het een met Christus gaan naar en in deze wereld om hier in deze wereld alsnog orde op zaken te stellen. Iets wat christenen maar al te graag in hun dagen, nu dus, zouden doen. Maar wat ons gezegd is, is dat als de Christus definitief zou verschijnen in deze wereld, verschijnen wij met hem. Om die reden, zegt dus ook 1 Thessalonicenzen 4, gaan wij hem dus eerst tegemoet. Wij zouden delen in zijn heerlijkheid, was de bedoeling. Dat is men helemaal kwijtgeraakt. En daarna is men de wederkomst van Christus als zodanig kwijtgeraakt. En let maar op, waar men hem weer terugvindt, want soms gebeurt dat, gaat men hier op aarde inderdaad uitzien naar, en zit te verwachten, weet je wel, naar dat hij komt. Van boven naar beneden en dat we hem weer zien aankomen, bij wijze van spreken. En dat is nou precies niet wat er zal gebeuren en wat wij zouden verwachten. Wat wij verwachten is niet dat hij hier komt. Wat wij verwachten is dat wij gaan. En dat is het tegenovergestelde, een dubbele tegenstelling trouwens, hè? Niet hij komt, maar wij gaan. En als hij komt, want hij komt uiteraard wel, komen wij met hem. Dat wil zeggen, dan komt hij niet naar ons toe. Wij gaan met hem naar die wereld toe. Te beginnen bij de Olijfberg enzovoorts. Ik geloof ook als er staat, hij komt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. De meest voor de hand liggende verklaring van die grote kracht en heerlijkheid gewoon is dat het een gemeente is met hem. Per slot, al die andere keren staat er, hij komt met zijn vele tienduizenden engelen of met zijn heiligen. En nu staat er ineens met grote kracht en heerlijkheid. Wel, die heiligen zijn zijn kracht en heerlijkheid. En dat het de gemeente is, valt uit andere schriftgedeelten betrekkelijk gemakkelijk aan te tonen. De moeilijkheid ervan is alleen gelegen dat niemand het meer weet. Ik bedoel, de gelovigen zijn dat al heel vroeg in de geschiedenis van onze bedeling kwijtgeraakt. En ook in de reformatie heeft men dat niet teruggevonden. Dat was pas van de laatste 1-2 eeuwen. Maar 2 eeuwen, ik zal hem ruim nemen. Dat men dat weer heeft ontdekt en weer is gaan bestuderen. Nadat men het altijd gewoon vergeten was. En daarom is er nog steeds veel vijandigheid tegen de bestudering van het profetisch woord. En zeker als het gaat om gedetailleerde verklaring van het profetisch woord, dan springt iedereen altijd overeind van ja, maar dat is zo zeker niet, dat kun je zomaar niet zeggen, dat is speculatief enzovoorts. Ja, men heeft er pak een beet 1800 jaar lang of zoiets, 1700 jaar lang, bij wijze van spreken, niks aan gedaan. Het laten liggen, het volkomen genegeerd en veralgemeniseerd en men heeft er geen flauw idee van, dat is eigenlijk het probleem. Niettemin spreekt de Bijbel daar zeer gedetailleerd over. De hoofdgedachte in heel het schriftgedeelte van Matteüs 24 en 25 is, men weet het niet. Men verwacht het niet, nee, maar waarom verwacht men het niet? Omdat men niet weet dat het überhaupt zal gebeuren, of domweg eigenlijk niet gelooft dat het zal gebeuren, laat staan dat men het ook inderdaad zou verwachten in een bepaalde tijd. En dat is dus wat steeds gezegd wordt. Men weet het niet, het komt maar zo. Ondanks wat wij noemen de tekenen destijds. Zoals die van de 70e week van Daniel, begrijp me goed, dat is pas na de opname van de gemeente. Maar voor degenen die op aarde leven dan, is het inderdaad een teken destijds. Daaraan kan men de tijd rekenen uiteraard, maar men zal het niet weten. En dat is ook wat dan kenmerkend was voor de dagen van Noach. Het kwam eraan, het was ook voorzegd, maar men wist het niet. En dat men het niet wist, was omdat men het niet wilde weten, want van Noach wordt in laatste instantie in de Bijbel alsnog gezegd dat hij was een prediker der gerechtigheid. Met andere woorden, hij zal het toch heus aangekondigd hebben. Als hij al iets te vertellen had, was het toch dit. Dat die vloed eraan kwam. Daarna kon hij natuurlijk wel wat meer uitleggen, maar dat was de essentie, de kern van die boodschap. Er komt een oordeel. Zo goed als de kern van de boodschap van Jona zou zijn, het oordeel dat aangekondigd was over Nineveh. 40 dagen. Nou ja, dat ging anders toen. Maar van dit oordeel staat, zij zullen het geenszins ontvlieden. Het is vast besloten en het zal gebeuren enzovoort. Ze staan op talloze plaatsen. Maar hier staat gewoon, het zal dan gaan als in de dagen van Noach, vers 38, vers 39, ze bekenden het niet. Ze wisten het niet. En bekenden het niet betekent eigenlijk niet eens zozeer, ze wisten het niet, maar het betekent zoveel ze wilden het niet weten. Ze namen de boodschap als zodanig niet aan. En zo zal het dus in de toekomst ook zijn. Want dan staat er vervolgens, als dan zullen er, bij wijze van spreken uiteraard, maar dat begrijpt u zelf ook, zullen er twee op de akker zijn, de een zal weggenomen, want zo staat het ook per slot in vers 39, de zondvloed nam hen allen weg. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. En eventueel, er zullen twee malen in de molen, dames blijkbaar. De ene zal weggenomen, de andere zal gelaten worden. En het idee is dat inderdaad een deel van de wereldbevolking gewoon verdwijnt. En een ander deel blijft hier. En dat wat verdwijnt, verdwijnt zoals in de dagen van Noach. Het verdwijnt naar het dodenrijk. En degenen die blijven, blijven zoals bijvoorbeeld Noach en zijn achttal. Ze hebben genade gevonden in de ogen des Heeren op grond van geloof. Lees het maar na in Genesis, want daar staat het er allemaal bij. Ik heb u wel eens gezegd, hè, wat hier vertaald is met verlaten, is het normale woord voor vergeven. Voor met rust laten, niks aan doen, negeren. Niet tellen. Ze zullen gelaten worden, kun je net zo goed vertalen met ze zullen vergeven worden. Hetzelfde woord als in het Onze Vader, vergeef ons onze zonden. Precies hetzelfde. En dat is het in de praktijk ook, ze blijven waar ze zijn, namelijk op aarde. Maar goed, dat is niet de essentie van het verhaal, dat is zelfs volkomen logisch. Kijk, dat ik op die dingen inga, is omdat die woorden eruit gehaald worden, omdat men toch ergens iets wil terugvinden van de opname van de gemeente. Omdat men de gemeentelijke positie zo slecht kent, kent men ook de opname van de gemeente niet. En als men die dan wel vindt in de Bijbel, dan vindt men die paar teksten uit 1 Thessalonicenzen 4, en zeker die uit 2 Thessalonicenzen 2, die vindt men zo gebrekkig en zo beperkt dat men ijverig zoekt of men die wat anders nog erbij kan verzinnen. En dan komt men bij deze verse terecht. En daarmee doet men zo'n schriftgedeelte onrecht en daarmee ook de hele leer omtrent de opname van de gemeente, want het is hier zonder meer duidelijk uit het verband, uit de context, dat degene die weggenomen wordt, die slecht af en degene die gelaten wordt, is goed af. Zoals in de dagen van Noach, uiteraard. Hier gaat het over de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de Zoon des Mensen op aarde zijn koninkrijk zal vestigen. Als je dat gelooft, ben je als sectarisch, want dan ben je een gileast. En dat het als sectarisch, als een dwaalleer beschouwd wordt, het giliasme, het geloof in een duizendjarig rijk, dat komt gewoon omdat men 1500 jaar lang minstens die hele waarheid vergeten is. Nee, broeder, wat moet ik dan zeggen? Wat men gedaan heeft, is op zich niet helemaal onbijbels, maar men heeft het verabsoluteerd. Men heeft de Heere Jezus vergoddelijkt. In zoveel, in bij wijze van spreken, in elk opzicht eigenlijk, als het even kan. En hem een plaats gegeven in de hemel, zodanig dat een plaats op aarde hem gewoon ontzegd wordt. In de praktijk. Want ik weet, het loopt tegen kerst, dus het klinkt allemaal wat raar. Maar voor sommige christenen is voor hem nog steeds geen plaats hier in deze wereld. Men verwacht hem in deze wereld ook niet. Men verwacht hem pas als deze wereld verdwijnt. En meer weet men niet. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Wanneer? Op de jongste dag. Opname van de gemeente, jongste dag. Wederkomst van Christus, jongste dag. Oordeel over de volken, allemaal jongste dag. Allemaal op één hoop geschoven, alsof het één gebeurtenis zou zijn. En men hoopt tegelijkertijd dat dat natuurlijk nog heel lang zal duren. En dat gelooft men ook, dat het nog heel lang zal duren. For no reason at all. Er is helemaal geen aanleiding voor, maar niet min. Zo ongewis steekt het in elkaar. En al het andere is giliasme en bedelingenleer. Dat is ook zo, dat is het fundamenteel. Geen giliasme zonder bedelingenleer, in ieder geval. Maar dan sta je er al buiten. Maar uit die kring komt altijd de kritiek. Voort uit onwetendheid. Nou ja, men heeft iets gehoord van die rare dingen die wij geloven. En men heeft ook geleerd hoe men die van tafel moet vegen. Zie? En als je dan komt met zo'n schriftgedeelte, de een zal aangenomen worden, dat is de opname van de gemeente, de ander zal gelaten worden, het zijn de ongelovigen die op aarde blijven, is het uit het verband van het schriftgedeelte makkelijk aan te tonen dat dat niet waar is, en men hoopt op die manier heel de waarheid van de opname van de gemeente te hebben weggeredeneerd. Er is pas nog een boek over verschenen, die gaat er zo over, gaat er zo mee heen. Die neemt precies al die dingen die inderdaad verkeerd uitgelegd worden, die op de opname van toepassing gebracht worden, en laat zien van, joh, dat kan helemaal niet, enzovoorts. En die laatste één of twee teksten, och, dat maakt er niet zoveel meer uit, hè. En zo werkt het. Dus nou weet u dit, dit gaat niet over de opname, maar dat gaat over het oordeel dat over de wereld zou komen. in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Net als in de dagen van Noach uiteraard. En in dat verband staat dan vers 42, alsof we dat nou nog niet opgemerkt hebben, staat er: waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Nou, zo begon het, zei ik net al. Wanneer zal het zijn? Wat is het teken van uw toekomst en de volleinding der eeuw? En de Heer zegt, nou, wat ik je ook uitleg, in de praktijk maakt het weinig uit, want in het algemeen, men zal het niet weten. En waarom weet men het niet? Want er staat heel veel verkeerde dat men niet weet, maar waarom weet men het niet? Staat ook gewoon in diezelfde tekst. Waak dan, want je weet niet. Waarom weet men niet? Omdat men niet wakker is. Omdat men slaapt. Toch? Die termen lees je trouwens ook in 1 Thessalonicenzen. Nadat over de opname van de gemeente gesproken is overigens. Hoor. Staat ook van dat men zou slapen. En dat wij wakker zouden zijn, was de bedoeling. Omdat we kinderen des daags zijn en kinderen des lichts. Maar er staat gewoon, waak dan, want gij weet niet. Met andere woorden, als men wakker wordt, zou men wel weten, maar men slaapt. En slapen, dan leef je wel, maar dan ben je van je omstandigheden niet bewust. En voor zover je wel iets bewust bent, zijn het je omstandigheden niet, want ben je aan het dromen. Toch? Dat is toch wat het is? Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Maar weet dit, iets moeten ze dan wel weten, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou en zou gewaakt hebben, zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Het is van belang te weten hoe laat het is. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Waarom weten ze het niet? Want hier staat weer, hè, in welke uren gij het niet meent. Het niet verwacht dus. Zal de Zoon des Mensen komen, maar waarom zijn ze er niet op bedacht? Wel, zei vers 42, omdat men slaapt, en vers 44 zegt, omdat men niet bereid is. En dat is alles. Wanneer is men bereid dan om de Heer te ontvangen? U weet wel, vroeger, ik heb wel stickers gezien, achter op de auto, bereid u voor om uw God te ontmoeten. Bij nader inzien stond achter op de auto van Johan Bos, ergens achter in de 60 jaren. Toen knalde er iemand van achter tegen hem op, omdat Johan hard remde. Met zijn eend, was dat. Ja. Die man die stapt uit, loopt naar Johan toe en zegt: had je me dat nou niet anders kunnen duidelijk maken? Maar goed. Bent u bereid om uw God te ontmoeten? Wanneer bent u bereid om uw God te ontmoeten? Als je leven op orde is. Als je bezig bent de Heer te dienen. Dan kun je hem ontmoeten. Dan ben je erop voorbereid ook. Sterker nog, als het goed is, dan zie je er naar uit. En als dat niet het geval is, als je het spul niet op orde hebt en de Heer niet dient, dan hoop je dat hij niet komt en sluit je automatisch je ogen voor alle verschijnselen die erop wijzen dat hij komt. En daarom weet je niet. Volgende vraag, die heb je mij niet gevraagd, maar die stel ik hem dus nu. Hoe kan het dat men, pak een beetje, ik neem hem bescheiden, hè, dat men 1500 jaar lang in het christendom eigenlijk helemaal totaal geen weet had van de wederkomst van Christus? Omdat men ook niet bereid was. Men had het leven niet op orde, men diende hem niet. Waar men mee bezig was, is met het eigen kerkgenootschap bouwen. Dat heet nu gemeenteopbouw. Maar dat heeft men de eeuwen door altijd gedaan. Eigen kerkgenootschap bouwen. Nee, een nieuwe of het bestaande, dat maakt niet uit. Maar het gewoon het eigen kerkgenootschap bouwen. De eigen gemeente bouwen, stichten, doen groeien. En weet je veel wat, promoten, vechten voor erkenning in de wereld en dat soort dingen meer. Dat is een evangelische kring vandaag. Niks nieuws onder de zon. Het is altijd zo geweest. Maar de ellende ervan is dat een dergelijke instelling de ogen vanzelf sluit voor de wederkomst van Christus. En alle aspecten daarvan, uiteraard. Men is niet bereid. Nee, je zou het nog een psychologisch verschijnsel kunnen noemen gewoon. Men is gericht op hier en nu, heb ik dus ooit eens nagevraagd bij de NCRV. Hier en nu, daar ging het allemaal om. Maar dat is niet waar. Waar het om gaat, is straks. Namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Voor ons als gemeente in elk geval. Nou ja, en voor de gelovigen na de opname van de gemeente geldt precies hetzelfde. Want als men daar trouwens in die dagen trouwens aan de Heer en hem dient, zal men door hem uiteraard ook daarvoor beloond worden. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En dat staat trouwens in hoofdstuk 25 vanaf vers 31 enzovoorts. Maar als men de Heer niet dient, ja, dan niet. Ik begrijp je me goed. Zolang men leeft onder de wet, zal ik maar zeggen, dient men de Heer niet. En leven onder de wet sluit niet alleen de ogen voor de wederkomst van Christus, maar maakt ook dat de mens er bang voor wordt. Want leven onder de wet confronteert de mens met zijn eigen ellende. Heb ik gelezen. Het stond niet in de Bijbel, maar ergens anders. En als je eigen ellende kent, dan wil je de Heer toch niet ontmoeten. Onthoud deze. Dat geldt niet alleen voor de wederkomst van Christus, dat geldt nu ook. Hebben die nog? Het gaat helemaal niet over de jongste dag. Het is meer dan 1000 jaar ervoor. Ja. Tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Daar gaat het over. De dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar wat ik zeggen wilde, men doet net in sommige kringen alsof men eerst een ellende moet kennen om daarna bekeerd te worden. Ik moet u zeggen, iemand die op die wijze zijn ellende leert kennen, die waagt het niet, die haalt het niet in zijn hoofd om te naderen tot die rechtvaardige en die heilige God. Dat kan hij zich namelijk helemaal niet permitteren. Omdat hij zijn ellende kent. Denk daar maar eens over na. Toch? Nou ja, ik heb wel eens mensen gesproken uit die kringen en die zeggen ook dat voor je bekeerd moet je dan toch eerst een paar jaar het kerkgenootschap bezoeken, zal ik maar zeggen. En goed je best doen om netjes mee te draaien en net zo netjes te leven als al die anderen. Althans, diezelfde schijn op te houden. Meer kan men toch niet zien dan alleen de schijn die je ophoudt. Enzovoorts. En dan kon er wel eens verder gepraat worden. Met andere woorden, dan moet je toch eerst jezelf bekeren en jezelf uit je ellende zien te worstelen. En als je dan een beetje jezelf in de ogen kunt zien en vindt dat je er wel netjes uitziet, kun je met je goede pak aan wel naar de Heer gaan. Nee, ik kan het met bestelligheid zeggen. Want het punt is dat de traditionele evangelisatieactiviteiten altijd gericht waren op mensen die in de groot lage bij wijze van spreken, die hun ellende niet kenden uit de wet, maar gewoon uit het dagelijkse maatschappelijke leven enzovoorts. En tot hen werd gezegd dat zoals ze waren, konden ze gewoon naar de Heer gaan. En ze hoefden zich niet eerst op te poetsen. En zo is het ook, just as I am, weet je wel. Lied werd in alle campagnes van Billy Graham gezongen, door Beverly Shea. Just as I am. Zoals ik ben, pleit ik. Anders niet, dat is de Nederlandse vertaling ongeveer. Precies, dat is de boodschap. Zie, niet eerst ellende en al dat soort dingen meer. Allemaal onzin. Maar goed, maar dat is de reden waardoor men de zicht op de wederkomst van Christus is kwijtgeraakt. Men kon hem niet in de ogen zien. En dat is in onze dagen nog steeds zo. En liefst ontkent men die dingen dan maar. Laat staan dat men zou komen tot erkenning van wat de gemeente echt is. Namelijk niet een verzameling zondaren die nou eenmaal eeuwig leven ontvangt uit de genade gods. Maar een verzameling zondaren die uit de volkeren verzameld wordt en gepromoveerd wordt naar de hemel. Om te delen in de heerlijkheid van Christus in de hemel wel te verstaan. En dus ze worden gepromoveerd tot hemelburgers. Daar is nogal wat hoor. En dat in het algemeen is men helemaal kwijt natuurlijk. En daarom weet men niet. En dat is precies wat in de rest van het hoofdstuk uiteengezet wordt. Want het volgende vers zegt, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd. Zalig is de dienstknecht, welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. En daar gaat het dus om een getrouw en voorzichtige dienstknecht die dan dus kennelijk wel bereid is. En zijn heer verwacht. En hij krijgt loon. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht. Zie, hij komt op diezelfde dag, dat maakt verder niet uit. Maar de kwade dienstknecht verwacht hem niet, de goede dienstknecht verwacht hem wel. En daar zit het hem in. In te dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en kressing der tanden. En die wening en kressing der tanden komen wel vaker tegen aan het eind van een gelijkenis. Ook in Matthäus 13, waar het altijd gaat om de ontrouwen, de ongelovigen, die inderdaad veroordeeld worden. In Matthäus 13 gaat het feitelijk om precies dezelfde dingen. Wening en knersing der tanden, dat is de buitenste duisternis. Dat is daar waar het onkruid verdwijnt en al die rotte vis, zal ik maar zeggen, uit de gelijkenis van het sleepnet. Hetzelfde vinden we trouwens ook in het volgende gedeelte. Daar ligt misschien weliswaar in die gelijkenis niet de nadruk op, maar de volgende gelijkenis eindigt net zo in vers 13 van hoofdstuk 25. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren. En ook hier kun je dus weer de vraag stellen, waarom weet men de dag en de uren niet? En het antwoord is, omdat men slaapt. En dat is ook een van de aspecten van deze gelijkenis. Ik ga die gelijkenis niet uitleggen, het gaat me niet om de details. Maar het gaat erom dat men had kunnen weten dat de Heer zou komen, maar men is niet bereid. En daarom raakt men de tijd kwijt. Hij komt in de uren dat men hem niet verwacht. De wijze maagden verwachten hem, waren inderdaad bereid. Hadden de olie, en voel het maar heten mag. En die anderen hadden nergens op gerekend. En toen moesten ze wakker gemaakt worden van, en toen was het te laat, enzovoorts. Dus ook daarom wisten zij niet. Ook in deze gelijkenis gaat het trouwens over dat men eventueel loon zou ontvangen, met hem zou aanzitten aan de maaltijd. Zoals gezegd, op de verdere details ga ik nou dan toch niet in. En in de volgende gelijkenis vind je precies hetzelfde, gelijkenis der talenten. Het is het koninkrijk namelijk, uit vers 1. Het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Dat is vers 14, waar dat staat, en u kent de inhoud van de gelijkenis ongetwijfeld. En het verhaal eindigt ook hier met dat de ontrouwe dienstknecht wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis in vers 30. En daar zal zijn wening en knersing der tanden. Het onverwachte van de komst van die Heer wordt hier niet gezegd, maar er staat wel degelijk vers 19. Na lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknechten. En uit het verband blijkt dat degenen die trouw waren geweest inderdaad erop gerekend hadden dat hij zou komen in elk geval. En ze waren dus bereid. En daar ging het maar om. Maar via deze drie gelijkenissen krijgen we dus een beschrijving van de situatie in die dagen. Begrijp je me goed? Dat zijn de dagen na de 70ste week van Daniël en voorafgaande aan het aanbreken van het duizendjarig rijk. Dat zijn dus de dagen van de grote verdrukking over de volkeren als zodanig. De tijd dus die genoemd wordt de dagen of de toekomst van de zoon des mensen en zo verder. Want ook in die dagen zou men trouw zijn aan de Heer. Het zijn de dagen van de vele valse christussen en valse profeten. Dat laatste wereldrijk ook van Babel, het antichristelijke rijk zeggen we meestal, enzovoorts. En bovendien betreft het dan een periode binnen één generatie. Niet omdat ik dat lees uit 24 vers 34, want dat vers lees ik toch anders. Maar het is wel degelijk binnen één generatie, voor zover ik weet. En als u mij vraagt, zeg ik altijd, ik denk dat het 33 jaar duurt. Voor zover ik het uit de Bijbel kan vinden, hou ik het daarop. Een periode van 33 jaar vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. Maar goed, aan het eind van de uiteenzetting krijgen we dan het gedeelte vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. In hoofdstuk 24 kwam hij nog met grote kracht en heerlijkheid en hier komt hij met al zijn heilige engelen. En als u mij vraagt, dat is weer de gemeente dus, want we zouden immers met Christus de wereld, zelfs de engelen, maar in ieder geval de wereld oordelen volgens wat het maar was. 1 Korinthe 6 dacht ik, waar het staat, zo zwart op wit. Als een vanzelfsprekende zaak staat het er ook. En vragenderwijs, weet gij niet dat wij de wereld zullen, dat de rechtvaardigen de wereld zullen oordelen, dat wij de engelen zullen oordelen, enzovoorts. En hier gaat het over dat oordeel. Let ook op dat het niet heet wanneer de Zoon van God zal komen in zijn heerlijkheid, maar dat het heet de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Ook dat heeft men over het hoofd gezien toen men de Heer absoluut vergoddelijkt heeft. Hij is nou eenmaal de Zoon van David, dat mag je alleen rond de kerst nog zeggen. Omdat je dat dan altijd leest in Lucas 2, dat hij uit het huis en geslacht van David was. En daarna denken de meesten, maar dat maakt me geen bal uit. En het heeft voor ons ook geen betekenis, want wij weten toch wie hij is. Hij is de zoon van God. Niettemin zegt de Bijbel, hij is de zoon van David. En zelfs in de Nieuwtestamentische uiteenzetting, in de brieven bedoel ik, begint het daar nog mee, hè, in Romeinen 1, vers 4. Het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus, die naar het vlees is geworden uit het zaad van David. En uit het zaad van David is hij bovendien uit Adam, want daar gaat het om. David in zijn dagen was de erfgenaam van Adam en dus de drager van deze titel zoon des mensen. De zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. En aan Adam en dus aan zijn erfgenaam zou de gehele aarde op zijn minst onderworpen worden. Volgens de eerste vers in de Bijbel waarin Adam genoemd wordt. Laat ons Adam maken, want dat staat aan. Naar ons beeld en onze gelijkenis en dat we heerschappij hebben over. Daar gaat het om. Waarna de psalmist de bekende vraag stelt, wie is dat eigenlijk? Nou, de psalmist zelf was dat in zijn dagen. Want het was David die het zei in psalm 8. Maar hij stelde de vraag en wist dat hij het zelf niet was. Niet de definitieve. En dat hij alleen maar één was in een lange rij van erfgenamen. Maar hij vroeg naar wie de definitieve erfgenaam is. Hè? Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Enzovoorts. En het antwoord geeft hij erbij en zegt dat is de Heere onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar het is de zoon des mensen. En omdat hij dat is, kon hij niet alleen in zijn eerste komst de schuld voor de mensheid dragen, als hoofd van de menselijke familie, als losser, maar zal hij ook in zijn wederkomst alsnog de aarde en daarmee heel de mensheid aan zich onderwerpen. Nou ja, niet alleen de mensheid, er nog wat meer staten, maar niettemin de aarde en dus de mensheid aan zich onderwerpen. Dat is wat van Adam gezegd werd voordat de man maar verscheen. En de Bijbel zegt over die eerste Adam die verscheen dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat is Romeinen 5 waar dat staat. En dus zijn de uitspraken in Genesis over Adam uitspraken in werkelijkheid over de Heer Jezus Christus. En ik bedoel het precies zoals ik het zeg. In werkelijkheid waren het uitspraken over de Heer Jezus Christus. Maar het houdt automatisch ook in dat dus eenmaal de Zoon des mensen op aarde zijn koninkrijk zal hebben. Op zijn minst gedurende enige tijd, en dat is, als je het mij vraagt, het belangrijkste argument voor het chiliasme. Voor de leer dat de Heer Jezus hier op aarde een koninkrijk zal hebben. En dat het dan die 1000 jaren inhoudt, inderdaad, dat uit openbaring, dat lijkt me een duidelijke zaak. Hoewel dat laatste niet eens essentieel is, maar essentieel is dat de Heer Jezus hier op aarde alsnog een koninkrijk zal hebben. Pas in tweede instantie hebben we dan die profetieën die zeggen dat hij ook Israël zal terugverzamelen en zal brengen in het land, definitief. Hetgeen natuurlijk niks betekent als het niet gebeurt voor de jongste dag. En als het vlak voor de jongste dag gebeurt, betekent het ook nog niks, omdat het daarna toch geen uitwerking meer heeft. Zie? Wat voor zin heeft zo'n koninkrijk van David als het maar een paar dagen of een paar jaar zou duren? Nee, het duurt inderdaad. Pak een beetje in ieder geval die 1000 jaar en daar gaat het maar om. Een aanzienlijke periode. En hier heet hij dus ook inderdaad de zoon des mensen. Aardig is trouwens, vind ik persoonlijk, altijd die uitspraak uit Johannes hoofdstuk 5. Waar de Heer Jezus de relatie vader en zoon uiteenzet. En zelfs die van het allerhoogste niveau. Vader in de zin van God. En zoon. Dat is hij zelf, althans dat zou hij zijn, maar hij beschrijft in abstracto die verhouding, die relatie, waarbij hij zegt dat de zoon aan de vader is onderworpen. Dan zou hij om het leven gebracht zijn, naar aanleiding van de uitspraken van het concilie in Nicea, maar vooruit. Want hij zei dat de zoon is onderworpen aan de vader en daar heeft men aangenomen dat de zoon en de vader ex aequo zijn. En de een niet aan de ander onderworpen is en de ander ook niet aan de een. Dat is de officiële leer van de drie-eenheid onder andere. Maar goed, de Heer spreekt dat dus zelf tegen. En zegt de zoon is onderworpen aan de vader. De zoon ziet de werken des vaders, spreekt de woorden des vaders, doet de werken des vaders. En van zichzelf doet hij niks. Dus is hij duidelijk onderworpen. Maar dat hadden we al gedacht natuurlijk. In de verhouding vader en zoon. Maar in dat verband zegt de Heer Jezus... Vanaf vers 26 van Johannes 5. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven. Dus is de Vader hoger dan de Zoon. Aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven, ook gericht oordeel dus, ook gericht te houden. De Vader is uiteraard God, de Zoon is de Heer Jezus. En aan de Heer Jezus is gegeven gericht te houden. En de Vader geeft het aan de Zoon van God dus. Maar het leuke is dat er staat, hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. De Vader, God, geeft aan de Zoon van God macht om gericht te houden, omdat de Zoon van God de Zoon van Adam is. Hebben jullie nog? Dus het oordeel dat de Heer brengt, brengt hij wel degelijk op grond van zijn positie als Zoon des mensen en dus inderdaad als mens en als hoofd van de menselijke familie. Uit diezelfde hoofden, dat wil zeggen op diezelfde grond, kon hij de zonde van de wereld, van de mensheid, wegdragen als losser. Maar omdat hij nou eenmaal hoofd van die menselijke familie is, op grond van zijn erfrecht, zal hij ook gericht houden. En hij doet dat inderdaad dus als Zoon des mensen, zoon van Adam, staat er dus eigenlijk gewoon, als het in het Hebreeuws zou staan, overigens zou dat er moeten staan. En vandaar dat je in Matthäus 25 vers 31 leest, en wanneer de Zoon des mensen, de Zoon van Adam, de hoogste titel die de Heer op aarde en als mens maar kon dragen, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, maar dat zijn wij zoals u begrijpt, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, op aarde uiteraard, op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Want David was ook zoon des mensen, zoals ze zegt. En dan staat er, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Het eerste wat ik daar maar van zeg, is dat u dat niet al te letterlijk moet nemen. U krijgt er trouwens sowieso problemen mee, hoe dat letterlijk zou moeten. Hoe regel je zoiets? Al die volken voor hem op zijn troon, een onafzienbare massa. Ik bedoel, heeft niet zoveel zin en dat betekent het ook niet natuurlijk. Wat het wel betekent, is dat die mensen, om zo te zeggen, voor zijn aangezicht zullen staan en door hem geoordeeld zullen worden. De indruk wordt uiteindelijk in de Bijbel gewekt dat het één voor één gebeurt. Alleen als ik het ga uitrekenen, duurt het dan wel wat erg lang. Waarschijnlijk kan ik dat niet uitrekenen, dus hou ik het maar op. Maar de volken zullen voor zijn aangezicht komen. Dat wil zeggen, ze kunnen zich niet langer voor hem verbergen, hun eigen gang gaan. Ze zullen voor de rechter komen te staan. En er staat, hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Hoe het in de praktijk gebeurt in die dagen, dat weten we al gewoon, want er stond al eerder, nog in hoofdstuk 24, vers 40. Er zullen er twee op de akker zijn, de een zal genomen worden, dat is een schaap, en de ander zal, nee dat is een bok, sorry, de een zal genomen worden, een bok, en de ander zal gelaten worden, dat is een schaap, zo is dat. Moeilijker is dat niet. Daar vindt een scheiding plaats. En als je mij vraagt, hebben die mensen dan een persoonlijke ontmoeting met de Heer, dan zeg ik, nou misschien op dat tijdstip niet, maar het komt in elk geval wel. In elk geval bovendien hebben ze op dat moment rechtstreeks met de Heer te doen. En of dat uitmondt in een persoonlijk gesprek, ik acht het niet denkbeeldig, maar dan wel gebeurt het gelijktijdig met al die mensen in één moment. Dus ja, ik weet het niet. Maar hoe God dat doet, heb ik trouwens toch geen idee van. Ik acht het niet onmogelijk. Net zo min als ik het onmogelijk acht dat hij goed naar mij luistert als ik tot hem bid. Daar ga ik wel vanuit tenminste. Terwijl op hetzelfde moment waarschijnlijk nog een paar duizend op zijn minst hem rechtstreeks aanspreken. En daar luistert hij ook naar. Dus ja. Dat kan kennelijk gelijktijdig. Waarom ook niet, hè? Maar in elk geval, hij zal ze verzamelen en ze van elkander scheiden. De schapen tot zijn rechter en de bokken tot zijn linkerhand. En dat is heel link, uiteraard die linkerhand. Dat is de verkeerde kant, hè? En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn. Komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk. Let op de formulering. Niet gaat hier namaals binnen of zoiets, maar beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Maar het is inderdaad een koninkrijk in deze tegenwoordige wereld. Dat wil zeggen in deze oude schepping uiteraard. Zij gaan daarin en zij worden dus gelaten. met het woord uit. Hoofdstuk 24, vers 40. Stel ik bij waarom, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Kortom, zij hebben hem gediend. En dan zeggen zij, bij wijze van spreken, vers 37, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En dan komt het antwoord, en de koning, leuk hè, het is de Heer Jezus. Maar staat, de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En dat geldt uiteraard niet alleen in die dagen zo, maar dat geldt in onze dagen uiteraard net zo goed. Wij zouden de Heer dienen en wij doen dat in de praktijk door elkaar te dienen als gelovigen. En voor mij mag je die uitdrukkingen hier letterlijk nemen. Waarom niet? Voor elkaar gezorgd. Het mag ook overdrachtelijk. Je mag die dingen ook hoger nemen, denk ik. Maar ik zal maar beginnen met gewoon op hetzelfde aardse niveau. Het idee is simpelweg dat het werk van de Heer in onze dagen bestaat uit de roeping van de gemeente, de opbouwing van de gemeente. Hij zorgt voor ons en daarom zouden wij ook voor elkaar zorgen. Dat is het hele verhaal. Wij zouden elkaar tot hand en voet zijn, ontleend aan 1 Korinthe 12. Als leden van hetzelfde lichaam. Kortom, samengevat, wij zouden de broeders lief hebben. Dat is uit 1 Johannes en uit Jacobus kan het ook nog, hè? Want daar staat ook het geloof zonder de werken is dood enzovoorts. En inderdaad, wij zouden een bepaalde verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. En elkander in de praktijk lief hebben is het idee. Want deze mijn minste broeders, dat zijn gewoon medegelovigen uiteraard. Eventueel op te vatten als mededienstknechten, maar wij allen als gelovigen worden geacht zijn dienstknechten te zijn, dus dat maakt helemaal geen verschil. En diezelfde norm geldt uiteraard net zo goed in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Hoe zou men God dienen? Door hem wat te offeren op een altaar of zoiets? Dat dient toch in de praktijk tot niks? Zie je? Symboliek, goed, prima, alles tot je dienst. Maar daar gaat het niet om uiteraard. Hè. Maar wij zouden, zij zouden, hun lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat is de algemene situatie onder het nieuwe verbond. En wij in onze dagen leven onder het nieuwe verbond. En zij in hun dagen leven onder datzelfde nieuwe verbond. Het enige verschil is dat onze roeping en bestemming in de hemel is. En voor de anderen ligt dat anders. Ligt dat op aarde en uiteindelijk op een nieuwe aarde. Maar de grondbeginselen zijn heus gelijk. Zie? En dus wij dienen de Heer door elkaar te dienen. Zoals ze alle Nieuwtestamentische brieven ook uiteenzetten. En andersom, vers 41, dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Toch een aardige uitspraak, de tussendoor. Het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want het suggereert dat bij dezelfde gelegenheid de duivel en zijn engelen ook weggedaan worden. Al moet ik zeggen, dat is niet meteen in het eeuwige vuur. Dat komt pas later als u mij vraagt. Dat komt pas definitief op de jongste dag. Maar het doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat is dat deze geoordeeld worden voor de time being. Gedurende enige tijd. U zou me in verlegenheid brengen als u me zou vragen, deze mensen dan, deze ongelovigen bij de aanvang van het duizend jaar, die dus van de aarde worden weggedaan, worden die meteen geworpen in het eeuwige vuur? Dan moet ik het antwoord schuldig blijven, want je kunt, als je wil, kun je redelijk goed aantonen dat het gebeurt. Al staat er niet bij dat het precies op datzelfde tijdstip ook gebeurt. Aan de andere kant is te verdedigen, en ik ben geneigd dat te doen, dat het definitieve oordeel pas plaatsvindt inderdaad op de jongste dag. Wanneer het oordeel definitief komt over allen die ooit geleefd hebben. Ik denk dus dat die ongelovigen hier alleen maar sterven. En dus naar het dodenrijk verdwijnen, om daarna op de jongste dag alsnog voor de Heer te staan. Maar dat is niet anders dan een verdere voortzetting van het oordeel. En daarna worden zij geworpen in wat dan heet de tweede dood. Maar niettemin blijft de dood dus. Hoe dat precies is, weet ik ook niet. Maar zoals met de duivel in elk geval. Die wordt gebonden en in de afgrond geworpen. Want zo staat het ongeveer in Openbaring. En, maar we weten ook dat hij en zij na 1000 jaar weer worden losgelaten. Gedurende enige tijd waarvan ik geen flauw idee heb hoe lang dat zal zijn. En dus weet ik ook op geen stukken na wanneer de jongste dag is. Echt niet. Maar kennelijk zijn ze dan nog niet, waren ze dus nog niet geworpen in dat eeuwige vuur. En dat gebeurt dus kennelijk pas later. Maar goed, niettemin is het onvermijdelijk en kan het in één adem gezegd worden. Maar het noemen van de duivel en zijn engelen hier in dit verband past dus wel, omdat bij dezelfde gelegenheid ook zij van de aarde zullen worden weggedaan, nadat ze een jaartje of 40 hier beneden hebben rondgelopen. En de mensheid verleidt enzovoort. Het valt bovendien samen met het oordeel over Babel en dus de ondergang van het grote antichristelijke rijk, ook aangeduid als Armageddon. Dus de ondergang van de legers van Babel, in dat geval in Israël overigens, maar niettemin de legers van Babel, van over de Eufraat, wordt in Openbaring allemaal besproken. Al die dingen vallen dan met elkaar samen uiteraard. Dus het einde van het verhaal is op plotsklaps als de zonvloed kwam, zo plotsklaps komt ook dit oordeel uiteraard. Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, maar ook voor hen uiteraard. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven, ik ben dorstig geweest enzovoort. Hetzelfde verhaal. En dan zullen zij zeggen, vers 44, heren, wanneer hebben wij dat dan gezien? U hongerig gezien of dorstig enzovoorts. En dan zal hij zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Want u moet bedenken dat degene, ook in die dagen die trouw zijn aan de Heer en hem dienen, zouden beschouwd moeten worden als de vertegenwoordigers, de ambassadeurs op voorhand van dat koninkrijk dat de Heer op aarde zou vestigen. Dat koninkrijk was er dan nog wel niet, althans niet definitief, maar deze mensen waren er de vertegenwoordigers van. Inclusief bijvoorbeeld de 144.000. Voor degenen die smalle paadjes bewandelen, heb ik niks tegen. Dat lijkt me als uitgangspunt ook heel goed. Moet ik u zeggen, het is redelijk aan te tonen dat onder die minste broeders in ieder geval gerekend wordt de discipelen, omdat het gewoon staat in Matthäus 10, dacht ik. Die minste broeders. En als het van toepassing is op de dagen na de 70ste week van Daniel, al voor het 1000-jarig rijk, kom je dus automatisch terecht, niet bij de 12 discipelen, maar bij de 12 × 12.000 discipelen. Kortom, de 144.000 die dan het evangelie van het koninkrijk prediken over heel de wereld, als officiële dienstknechten gods. Maar ondanks dat zij officiële dienstknechten gods zijn, zijn er natuurlijk anderen die net zo goed als dienstknechten gods beschouwd worden, ieder wedergeboren mens, elke gelovige wordt geacht een dienstknecht van God te zijn. Zo is het nou eenmaal. Hebben wij het zaterdag weer over. Over priesterschap onder andere dan. Hè? Je hebt heel Israël en binnen Israël heb je de priesterlijke stam. Maar het neemt niet weg dat heel Israël beschouwd wordt als priesterlijk volk. Toch. Hoewel er onderling dan weer binnen Israël weer een verdeling is. Maar je kunt zeggen, alleen het huis van Aaron uit de stam van Levi was priesters. Maar je kunt ook zeggen, nee, heel Israël is een priesterlijk volk. Het is een gradatieverschil. Maar zo is het maar net. Wij alle als kinderen God zijn dienstknechten van de Heer. En sommigen zijn dat in bijzondere mate. In bijzondere bediening dan, dat kan. Maar en daarom zeg ik, die minste broeders kun je heel goed onderverstaan. De 144.000, maar feitelijk alle gelovigen van die dagen. En waar men een gelovige ontvangt, omdat hij een gelovige is, ontvangt men de Heer. En waar men een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, ontvangt men het loon van de profeet. Omdat men daardoor betrokken is in het werk van de profeet. Noem nog zo een. Doe het werk van een evangelist. Wat voor werk het maar zijn mogen. Maar je krijgt dan ook het loon van een evangelist. Ongeacht wat het verder inhoudt, maar zo is het nou eenmaal. En als wij delen in de positie van de Heer Jezus Christus en in zijn werk en daarin betrokken zijn, ontvangen wij ook met hem loon. En ik zeg met hem, Omdat we zijn navolgers zijn. Wat voor hem geldt, geldt voor ons ook. Zie? En dus als we elkaar zegenen, laat ik het plechtig woord gebruiken, als we elkaar zegenen omdat wij nou eenmaal van Christus zijn, dan delen we daardoor ook in de heerlijkheid van Christus en zullen we van hem ook inderdaad loon ontvangen. En doen we dat niet, ontvangen we de loon niet. Zo simpel is dat. Het is een belangrijk verschil, denk ik. Ik zeg het met een slag om de arm en met opzet. Maar er is een belangrijk verschil tussen onze bedeling en die volgende. Voor zover ik het lees, maar ik zeg het wat aarzelend. Voor zover ik het lees, staat in onze bedeling niet ter discussie ons eeuwige leven. Ik bedoel zo, ook als men gelovig is en in werken komt het niet tot uitdrukking, dan nog houdt men zijn eeuwig leven. Loon niet uiteraard, maar zijn eeuwig leven wel. En ik heb steeds de indruk, en precies zoals ik het zeg, ik draai er niet omheen, ik zeg het precies zoals ik het zeg, als ik bedoel. Ik heb de indruk uit de Bijbel dat in de toekomst toch wat anders ligt. Ik krijg er de indruk uit altijd dat men geacht wordt wel degelijk de consequenties van het geloof te aanvaren. Dat wil zeggen dat dat geloof tot uitdrukking moet komen in werken. Althans om de 1000 jaren te mogen binnengaan. En daarna wordt het ingewikkeld, maar dat valt denk ik toch buiten ons onderwerp nu. Daarna wordt het ingewikkeld, want het idee kan dan ook nog bestaan dat men weliswaar sterft en niet de 1000 jaren binnengaat, maar eventueel op de jongste dag alsnog behouden blijkt te zijn. Hoewel men dat ook wel uit de Bijbel kan bestrijden. Maar ik heb daar voor mezelf geen zekerheid over, dus ik zeg het maar precies zoals ik het dan tegenkom. Maar dat in het algemeen zo is, dat men als gelovige de Heer zou dienen en dat het tot uitdrukking komt in het gewone leven van alle dag en de relatie tot elkaar als medegelovigen, dat is een duidelijke zaak, ja. Je kunt niet de Heer dienen zonder je broeders en zusters te dienen, zo zit het nou eenmaal. Nou ja, theoretisch, als je midden in de woestijn woont en er is helemaal geen velden of wegen een broeder of zuster te zien, dan wordt het iets ingewikkelder. Maar in het algemeen, als ze er zijn, dan hebben we inderdaad die zorg voor elkaar. We heten niet voor niks dan ook een gemeente in het Nederlandse woord. Dat hebben de vertalers wel goed bedacht eigenlijk. Maar goed, vers 45, hij zal hun antwoorden zeggen, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo heb gij het mij ook niet gedaan. En heeft men daarmee niet alleen de christenen, de gelovigen, maar ook de Christus verworpen. En dus verwerpt de Christus hen. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Punt uit. En dat is in het koninkrijk lijkt me duidelijk, maar er staat meteen bij in het eeuwige leven. Want heus, zoveel nadruk ligt er in de Bijbel niet op die 1000 jaren. Als gelovige gaat men niet maar de 1000 jaren binnen, men gaat het eeuwige leven binnen. Men ontvangt dat eeuwige leven. En dat is heel wat meer dan de 1000 jaren uiteraard. Maar goed, dit laatste gedeelte sluit natuurlijk toch aan bij de 3 voorgaande gelijkenissen, logischerwijze. Het idee is dat men de Heer zou verwachten en daarmee rekening zou houden. En dat dus bereid zou zijn, voorbereid, maar bereid zou zijn voor zijn komst. En als men dat niet is, dan weet men ook niet. En soms denk ik, en dat is de andere kant van het verhaal, dat het helemaal niet de bedoeling is dat al die gelovigen weten dat of wanneer de Heer komt. Omdat ze ook niet bereid zijn en geen haar op hun hoofd eraan denkt om de Heer te willen dienen. En voor hen blijft het dan dus gewoon verborgen. Het is heel eenvoudig, het is gewoon 1 Korinthe 2. Maar ik moet nou dringend ophouden, dus daar weer over mijn tijd te praten. Maar het is gewoon 1 Korinthe 2. Die zegt, we hebben de geest Gods ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van Gods geschonken zijn. Maar de natuurlijke mens, de zielijke mens, de mens die gericht is op de wereld, op het leven hier, die ontvangt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Dat geldt natuurlijk voor de niet wedergeboren mens, maar net zo goed voor de wedergeboren mens, die gewoon leeft naar het vlees, en het wordt niet voor niks gezegd aan die Corinthiërs, want die zijn het spreekwoordelijke voorbeeld van gelovigen die leven naar het vlees en volgens wereldse beginselen. En die begrijpen er dus geen steek van. Die hadden nog moeite zelfs met de opstanding van de Heer Jezus om over zijn wederkomst dan maar te zwijgen. En de brief zwijgt er dus ook over. Hebben die nog? De Bijbelse gedachte blijft dat als wij bereid zijn onze levens aan de Heer te geven, openbaart hij zich aan ons. En naar die mate maakt hij zich aan ons bekend. En als we niet voor de praktijk van ons leven hem willen dienen, verbergt hij zich van ons, wedergeboren of niet. En vandaar dat in de praktijk zoveel gelovigen uiteindelijk van de Bijbel niks weten. Ze hebben er ook geen interesse voor, logischerwijze. Ze zijn gericht op de wereld, op uiterlijke omstandigheden en dus afhankelijk van het vleeselijk verstand, zoals dat heet, enzovoorts. En wat de Bijbel zegt, is alleen maar lastig. Wat de Bijbel doet het tegenovergestelde, trekt ons uit de wereld. En die blijft dus vanzelf dicht, of die gaat dicht, enzovoorts. Andersom werkt het ook. Het is ook andersom zo, als men bepaalde Bijbelse waarheid afwijst, dan raakt men vanzelf ook die Bijbel kwijt en komt men dus terecht in de wereld. Er zijn twee mogelijkheden. Men wandelt in het licht of in de duisternis. En daarom heeft de prediking van het woord God natuurlijk heeft die zin, dat is ook de bedoeling. Maar als mensen niet willen horen, ja, dan kun je praten als brugman, preken tot je in ons weegt. Ik had meer van die uitdrukking in gedachten, maar schoot me geen netteren te binnen. Maar dat helpt heus niks. En ik merk het ook wel eens. Echt waar. Vroeger in mijn jeugd merkte ik dat al. Broeders in de gemeente waarin ik was dan, als kind enzovoort. Die mensen die jaren meedraaiden en van de Bijbel nog niks wisten. Toch gewoon vaststellen. En daarmee verdween ook mijn respect, wat ik ooit voor hen had, al opgroeiende, zou ik maar zeggen. En in mijn dagen zie ik precies hetzelfde. Mensen die weet ik hoe lang meedraaien en het blijkt in de praktijk dat ze er niks van opsteken. En waarom niet? Ja, niet omdat ze te dom zijn, maar gewoon omdat men niet bereid is consequenties te trekken voor de praktijk van het leven. Dat onttrekt zich aan mijn waarneming. Daar ben ik soms heel erg blij mee trouwens, maar niettemin gebeurt het zo. Dan houdt het echt op. Men zal eruit leven, men zal het woord tot zich nemen en eruit leven. Doet men dat niet, ja, dan raakt men hooguit opgeblazen. Als het al mee zit, denk ik wel eens hooguit opgeblazen. Soms zelfs dat ook niet eens. Dat wil zeggen, het woord dringt helemaal niet door. Het wordt theorie, het wordt interessant doenerij. Maar de boodschap als zodanig komt op geen manier over. En wordt niet in het hart geplant, hooguit in het hoofd. Maar niet in het hart geplant en maakt de zielen niet zalig. En maakt de gelovigen dus niet tot hoorders des woords en daders des woords en daders des werks. Met dank aan Jacobus. En daar werkt het niet. En dan blijven dingen als profetisch woord, blijven gewoon theoretische dingen waarover je leuk kunt discussiëren. Mede omdat ze in het algemeen in de kerkelijke leringen helemaal geen plaats hebben. Dus dan kun je er vrijblijvend over praten. Daarbuiten. Daarom worden giliasten in de traditionele reformatorische kerken toch redelijk toegelaten. Omdat de kerk er niks over te zeggen heeft en ook nooit over gepubliceerd heeft. Dus valt het er buiten. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar zo gaat het dikwijls. Maar het beginsel is, wij zouden de Heer dienen en bereid zijn voor zijn komst. En hoewel wij de dag en de uren letterlijk niet weten, zijn wij ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd de Heer zijn opwachting zal maken. En het begint dan inderdaad met wat een hete opname van de gemeente. Maar in de volgende bedeling herhaalt zich de gang van zaken. Men krijgt het evangelie te horen, prediking van echte wederkomst van Christus op aarde, letterlijk enzovoort. Maar ook dan blijkt dat binnen één generatie men die dingen niet doorkrijgt of ze domweg weer vergeet. Omdat het alweer te lang duurt, enige tientallen jaren enzovoorts. En omdat men op andere dingen gericht is dan op hem. Begrijp je me goed? Ik denk ook dat het in die dagen helemaal niet meevalt om zich aan de gang van zaken in de wereld te onttrekken en de verwachting te stellen alleen maar op de Heer. En toch, dat zal men dan net zo goed moeten als wij in onze dagen. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we mogen leven in de verwachting van de wederkomst van Christus. En in het bijzonder dat wij mogen verwachten dat wij hier in een punt destijds veranderd zullen worden en onze heiland tegemoet zullen gaan in de lucht, om daarna met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid. Wij danken u dat we mogen leren uit uw woord dat heel de schepping op die gebeurtenis wacht. Wacht op de openbaring van de Zonen Gods. En daarom danken we u dat wij mogen vooruitzien naar onze toekomst bij u. Mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen, want daartoe hebt u ons als uw kinderen tevoren verordineerd. Omdat we deel zouden hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. Omdat we als eerstelingen uit deze wereld en van deze aarde voor u speciaal bestemd zouden zijn. En zouden gepromoveerd worden naar de hemel zelf. We zeggen u dank voor deze grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. En vanuit deze positie ook inderdaad mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Die onze vernederde lichamen veranderen zal en die ons zal bekleden of zelfs overkleden. Wij danken u voor die hoop die wij mogen hebben. Dat we onze verwachting mogen stellen niet op de dingen van vandaag of morgen, maar inderdaad mogen stellen op de beloften die u gedaan hebt, zwart op wit in uw woord, en die vastliggen in de persoon van onze heiland zelf. Wij danken u dat we daaraan deel mogen hebben. Dat u ons verlost hebt uit de duisternis van deze wereld en uit de macht van de dood. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van Christus zelf. En dat we met hem uw erfgenamen geworden zijn en mogen uitzien naar die heerlijkheid die in de hele wereld zal geopenbaard worden. In afwachting daarvan willen we u dienen en bevelen we ons bij u aan, opdat uw kracht in onze zwakheid mag volbracht worden. Amen.